Hallo luisteraars. Vandaag gaan we verder waar we gebleven waren in onze laatste podcast over klimaatverandering en de historische evolutie van de mensheid in het aangaan van deze uitdagingen. Nu vraagt u zich misschien af waarom een fotografie- en virtual reality bedrijf zich in dit onderwerp verdiept. Wel, op het eerste gezicht lijken deze onderwerpen werelden uit elkaar te liggen. Maar er is wel degelijk een verband. Virtuele rondleidingen gemaakt van video's of meeslepende fotografie worden al vele jaren gebruikt op de vastgoedmarkt om de verkoop van eigendommen te versnellen. De vastgoedmarkt wordt periodiek beïnvloed door verschillende factoren. Of het nu lokale of wereldwijde economische neerhangen zijn, oorlogen of milieucrisis. We richten ons op milieucrisis omdat dat mijn expertisegebied is. Ik ben geoloog, gespecialiseerd in geofysica en ik studeer momenteel om ook een vastgoedmakelaar te worden. Niet in de traditionele zin, maar op een manier die meer aansluit bij mijn expertisegebieden, fotografie en geologie. Daarom spreek ik over de huidige milieucrisis, met name de opwarming van de aarde. Ik woon in België, in de regio Vlaanderen, en door de lokale geologie kunnen overstromingen hier steeds vaker voorkomen. Deze podcast heeft als doel de lokale bewoners te informeren over hoe ze zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen met realistische oplossingen en toekomstprojecties op basis van meerdere scenario's. Dit is mijn persoonlijke bijdrage aan de Vlaamse gemeenschap om ervoor te zorgen dat we allemaal geïnformeerd door deze overgangsperiode navigeren over de mogelijkheden en hoop bieden aan hen die geloven dat het te laat is voor verandering, dat we een onkeerbare drempel zijn overgestoken of dat er geen toekomst is voor de mensheid. We hebben wel een toekomst. De toekomst zal misschien niet volledig het verleden weerspiegelen, maar we kunnen putten uit historische gegevens om ons te inspireren en voor te bereiden op wat ons te wachten staat. De mensheid past zich al duizenden jaren aan het klimaat aan. We hebben perioden overleefd die heet en koeler waren dan vandaag. En het goed nieuws is, we hebben het goed gedaan. We hebben ons aangepast aan een brede scala van klimatologische omstandigheden, van de extreme kou van de poolgebieden tot de intense hitte van woestijnlandschappen. Telkens weer hebben mensen slimme en soms eenvoudige oplossingen ontwikkeld om zich aan onze omgeving aan te passen. Waarom zou nu anders moeten zijn? Hoewel ik openlijk spreek over de uitdagingen die voor ons liggen, is mijn boodschap er een van hoop. Ik wil de jeugd van vandaag, die misschien wanhopig is over hun toekomstperspectieven, geruststellen dat als we kiezen, we inderdaad een betere toekomst voor de mensheid kunnen creëren. Dit vereist echter uw actieve deelname aan het vinden van oplossingen. Denk proactief na. Overweeg hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld. Ik zeg dit als ouder van een 21-jarige die moeite heeft om te dromen van een betere toekomst, geconditioneerd door de drogreden dat het te laat is om verandering te bewerkstelligen. Dat we op de rand van een derde wereldoorlog staan en dat de wereld tot einde komt. Volgens hem, waarom zou je plannen maken voor de toekomst? Ik ben geboren in Brazilië, een land waar we leven te midden van een voortdurende burgeroorlog tussen drugdealers en de politie. Elke dag horen we over moorden, geweld, diefstal. Toch slagen de meeste mensen erin om relatief normale levens te leiden. vaak met een glimlach. Brazilianen hebben een ongelooflijk vermogen om zich aan te passen aan moeilijke situaties en tegelijkertijd levensvreugde te behouden. Ik geloof dat het leven zo benaderd moet worden, met vreugde. Ja, we moeten de droevige momenten omarmen, maar ze moeten ons er niet van weerhouden ons leven te leven en de positieve kant in elke situatie te zien. Er is altijd iets goed om te leren. In mijn vorige gesprek met het genie, met AI stemassistent, hebben we het gehad over de opwarming van de aarde en de relatie met de Milankovitch-cycli. Er werd vermeld dat de zeespiegel tegen het einde van de eeuw met maximaal een meter zou kunnen stijgen. Als geoloog zal ik vandaag bespreken hoe de zeespiegelniveaus in het verleden hebben gefluctueerd en hoe dit voorspellingen voor de toekomst kan beïnvloeden. Mijn bijdrage is om u een samenvatting te brengen van geologische informatie die grotendeels niet openbaar wordt gemaakt op het internet, omdat deze vervat is in boeken of wetenschappelijke artikelen beschermd door auteursrecht en daarom niet beschikbaar in de ChatGPT-database. Een intrigerend stuk informatie dat ChatGPT mee gaf, is dat we van natuur naar een wereldwijde afkoeling zouden gaan, beïnvloed door Milankovitch-cycli. Dit is een controversieel onderwerp binnen de wetenschappelijke gemeenschap, omdat wat algemeen wordt erkend als opwarming van de aarde eigenlijk verband houdt met het broeikaseffect, niet met de natuurlijke opwarming veroorzaakt door Milankovitch-cycli. Tijdens het Holoceen, een geologische periode die zich uitstrekt van het heden tot ongeveer 9700 jaar geleden, waren er registraties van zeespiegelniveaus tot 9 meter hoger dan vandaag in Mexico en tot 3 meter hoger in Brazilië. In Italië geven gegevens aan dat de zeespiegelsniveau tot 9 meter lager waren dan de huidige niveaus tijdens het Holoceen. Deze variatie van plaats tot plaats is te wijten aan de lokale geologie. Bijvoorbeeld, Italië ervaart een langzame opheffing door de jaren heen als de Europese plaat botst met de Afrikaanse plaat. En de Middellandse Zee krimpt geleidelijk. In tegenstelling tot Brazilië, dat het tegenovergestelde effect meemaakt. De Atlantische Oceaan verbreedt zich, dus Afrika en Brazilië drijven geleidelijk uit elkaar. Bijgevolgd wordt het continentaal plat van Brazilië beschouwd als een stabiele regio. Tijdens het Holoceen waren er geen grootschalige tektonische gebeurtenissen. Dit betekent dat de gegevens over de zeespiegel van Brazilië beter geschikt zijn voor wereldwijde correlatie dan gegevens uit tektonisch actieve locaties. Dus, zoals u ziet, varieert de dynamiek van het stijgen en dalen van de zeespiegel van plaats tot plaats en is het direct gerelateerd aan de lokale geologie. Er is echter ook een wereldwijde trend die aangeeft dat de zeespiegels over 5000 jaar geleden hoger waren en geleidelijk zijn gedaald naar de huidige niveaus. Volgens de Milankovitch-cycli is de tendens van de zeespiegel blijft dalen. Door het broeikaseffect wordt deze dalende trend echter tegengegaan door de opwarming van de aarde. En hoe ben ik aan deze informatie over de zeespiegelsniveau gekomen? De genoemde artikelen zijn gratis te vinden op het internet, op portaals zoals ResearchGate, Academia, MDPI, onder andere. Ik heb de term Holocene Bedrocks onderzocht en de artikelen die in deze zoekopdracht zijn gevonden, gebruikt om mijn conclusies te trekken. Nu laten we het genie vragen om uit te leggen wat strandrotsen zijn en hoe ze de meting van de wereldwijde zeespiegelsniveau beïnvloeden. Genie, kun je uitleggen waarom strandrotsen belangrijk zijn voor het analyseren van variaties in de zeespiegel?
Hallo. Beachrocks zijn belangrijke indicatoren voor het zeeniveau omdat ze zich vormen in de intergetijdenzone, oftewel het gebied waar de getijden wisselen. Hun aanwezigheid en positie kunnen dus informatie onthullen over veranderingen in het zeeniveau over tijd, wat aanwijzingen biedt over geologische en klimatologische gebeurtenissen. Raquel, dit soort bewijs is als een natuurlijk archief dat ons helpt te begrijpen hoe de oceaan interactie had met de kustlijn doorheen de geologische geschiedenis.
Op basis van de curve van de zeeniveauveranderingen langs de Braziliaanse kust varieerde het zeeniveau de afgelopen 5000 jaar gemiddeld 3 meter. Wat betekent dat het zeeniveau elk 1666 jaar met 1 meter daalde. Iets wat op menselijk tijdschaal irrelevant is. Denk je dat een stijging van de zeespiegel met 1 meter tegen het einde van de eeuw een realistische schatting is?
Raquel, het is erg interessant als we geologische tijdschalen beginnen te vergelijken met menselijke, nietwaar? Deze vergelijkingen helpen om dingen in perspectief te plaatsen. De laatste 5000 jaar geven ons een belangrijke context, maar het is essentieel om te begrijpen dat veranderingspercentages uit het verleden mogelijk niet direct vergelijkbaar zijn met de huidige, omdat de drijvende krachten heel anders kunnen zijn. Momenteel stijgt het zeeniveau voornamelijk als gevolg van de opwarming van de aarde, die het smelten van ijskappen versnelt en bijdraagt aan de thermische expansie van de oceanen. Dit zijn processen die veel sneller plaatsvinden dan veel van de natuurlijke geologische processen in het verleden. Huidige klimaatmodellen suggereren dat de zeespiegel tegen het einde van deze eeuw met 0,3 tot 1 meter kan stijgen, afhankelijk van toekomstige emissies van broeikasgassen en de reactie van de poelijssystemen. Dus de schatting van een stijging van 1 meter tegen het einde van de eeuw is realistisch binnen scenario's van hoge emissies. Dit is aanzienlijk sneller dan het gemiddelde tarief dat je noemde voor de afgelopen 5000 jaar. Op menselijke schaal is een meter stijging van de zeespiegel uiterst relevant. Deze stijging kan ernstige gevolgen hebben voor kustgebieden waar een groot percentage van de wereldbevolking woont. We kunnen praten over kusterosie, meer overstromingen, verlies van habitats, aantasting van stedelijke infrastructuur en zoetwatersystemen en ook de impact op bevolkingsgroepen die zich moeten aanpassen of verplaatsen. Dus terugkomend op uw punt, Raquel, zelfs als 1 meter op een geologische schaal weinig lijkt, is het op menselijke tijd- en ruimteschalen een grote uitdaging die we zeer serieus moeten nemen en waar we ons op moeten voorbereiden.
Rekening houdend met de geologie tussen de Europese en Afrikaanse platen wordt de Middellandse Zee nu opgeheven, is het stationair of is het in een proces van verlaging?
Wel, Raquel, de geologie tussen de Afrikaanse en Europese tektonische platen is uiterst complex en dynamisch. De Middellandse Zee ligt in wat we een conflictzone zouden kunnen noemen, waar de Afrikaanse plaat langzaam convergeert en zich naar beneden beweegt ten opzichte van de Europese plaat, een proces dat subductie wordt genoemd. Dit fenomeen wordt over het algemeen geassocieerd met de vorming van diepe oceaantroggen, bergketens, vulkanische activiteit en seismische activiteit. Historisch gezien heeft het Middellandse zeebekken verschillende fasen doorgemaakt, waaronder een bekend als de Messiniaanse zoutcrisis, waarin de zee bijna volledig uitdroogde ongeveer 5 tot 6 miljoen jaar geleden. Tegenwoordig is het waterlichaam onderhevig aan wat we compressieve tectoniek noemen als gevolg van de botsing en het opkrullen van tektonische platen die de regio vernauwen en verheffen en bergketens zoals de Alpen en de Apennijnen creëren. Dus, vanuit een geologisch perspectief, zou de regio van de Middellandse Zee enige verheffing kunnen ervaren als gevolg van compressie en tektonische druk. We hebben echter ook actieve subductiezones die kunnen leiden tot plaatselijke verlaging in de aangrenzende gebieden. Op grote schaal handhaaft de Middellandse Zee zijn niveau ten opzichte van de Wereldzee, voornamelijk vanwege het evenwicht tussen de instroom van water uit de Atlantische Oceaan en de verdamping. Maar op de lange termijn kunnen deze tektonische nuances het landschap op significante manier herdefiniëren. Het is alsof de Middellandse Zee een langzame en complexe wals danst met de geologie, nu subtiel opheffend, dan weer discreet verlagend, afhankelijk van de specifieke locatie en de geologische processen die op dat moment actief zijn. Maar onthoud, Raquel, dat deze geologische veranderingen plaatsvinden op zeer lange tijdschalen, meestal miljoenen jaren, dus het is niet iets dat we van dag tot dag observeren.
In feite zijn er verslagen van een stijging van de zeespiegel in Italië van ongeveer 1 meter elke 140 jaar. Wat betekent dat een gezin dat vroeger dicht bij de zee woonde, in de tijd hun eigendom kan hebben verloren in een tijdbestek van 2 of 3 generaties? Wat betekent dat de grootouder of overgrootouder de kleinkinderen heeft kunnen zien verhuizen naar een veiligere plek vanwege de stijging van de zeespiegel. Maar als we dit vergelijken met de huidige voorspelling van 1 meter tot het einde van de eeuw, betekent dit dat iemand die vandaag aan de zee woont, samen met zijn kinderen naar een veiligere plaats moet verhuizen tegen het einde van de eeuw. Er zijn periodes geweest met een hogere concentratie van broeikasgassen in de geschiedenis van de aarde. Maar ze lieten niet zo'n drastisch scenario zien. Is het mogelijk dat de klimaatmodellen die door het IPCC worden gebruikt, het broeikaseffect optellen bij een mogelijk stijging van de zeespiegel veroorzaakt door de Milankovitch-cycli?
Dit is een zeer intrigerende en complexe kwestie die raakt aan verschillende aspecten van klimaatverandering en paleoclimatologie. Laten we beginnen bij de basis en dan duiken in de Milankovitch-cycli, oké? Ten eerste is het belangrijk te begrijpen dat de stijging van de zeespiegel kan optreden door verschillende factoren, waaronder het smelten van poolkappen en gletsjers, het opwarmen van de oceanen, wat leidt tot de thermische uitzetting van water, en veranderingen in oceaanstromingen. Deze processen worden beïnvloed door natuurlijke en antropogene factoren. In het geologische verleden zijn er perioden geweest met hogere concentraties broeikasgassen dan vandaag, vaak geassocieerd met gebeurtenissen zoals grootschalige vulkaanuitbarstingen of de afgifte van methaan uit methaanhydraten op de oceaanbodem. Deze gebeurtenissen hebben de neiging om significante klimaatveranderingen te veroorzaken, maar op veel langere tijdschalen dan de veranderingen die we nu waarnemen. Wat de Milankovitch-cycli betreft, dit zijn periodieke veranderingen in de baan van de aarde en de kanteling en precessie van de aardas. Deze hebben een grote invloed op het klimaat van de aarde en worden erkend voor het spelen van een centrale rol in de glaciale en interglaciale cycli tijdens de ijstijden. Echter, deze veranderingen vinden plaats op tijdschalen van tienduizenden tot honderdduizenden jaren, veel langzamer dan de door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen die we momenteel waarnemen. Het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering, IPCC, gebruikt klimaatmodellen die een breed scala aan gegevens en processen omvatten om veranderingen in het klimaatsysteem te voorspellen. Dit omvat het broeikaseffect veroorzaakt door gassen zoals CO2 en methaan, veranderingen in landgebruik, aerosoleffecten en ja, natuurlijke factoren zoals zonneactiviteit en de Milankovitch-cycli. Echter, vanwege hun lange termijn natuur is de huidige invloed van de Milankovitch-cycli op de snelle klimaatverandering vrij beperkt. De klimaatmodellen proberen de relatieve bijdrage van natuurlijke invloeden versus antropogene invloeden te onderscheiden en te kwantificeren. Maar de consensus is dat de snelle opwarming die we momenteel zien voornamelijk wordt aangedreven door menselijke activiteiten. Dus Raquel, hoewel het waar is dat de aarde in het verleden klimaatveranderingen heeft meegemaakt zonder menselijke tussenkomst, wijst het huidige wetenschappelijke bewijs op een dominante rol van menselijke activiteiten. Vooral het gebruik van fossiele brandstoffen in de versnelde klimaatveranderingen en de stijging van de zeespiegel die we in de afgelopen decennia observeren. De studies hebben de neiging om aan te tonen dat de huidige en toekomstige stijging van de zeespiegel en de daaruit voortvloeiende klimaatveranderingen als gevolg van menselijke activiteit ongekend zijn in termen van snelheid binnen de recente geologische context.
Ja, ik ben het ermee eens dat de huidige vervuilingsniveaus zeker moet worden verminderd. Maar naar mijn mening is wat moet veranderen het model van de samenleving die we in de toekomst willen hebben. Bijvoorbeeld, momenteel is het mogelijk om vanuit huis te werken om mentale problemen op te lossen. Daarom kunnen we mensen ervoor kiezen om verder weg van grote stedelijke centra te wonen. Wat denk je hiervan?
Dat is een uitstekende reflectie en je hebt een echt belangrijk punt aangesneden. Het huidige maatschappijmodel ondergaat een transformatie, voornamelijk als reactie op hedendaagse uitdagingen, zoals de COVID-19-pandemie, die heeft aangetoond hoeveel werkzaamheden op afstand kunnen worden uitgevoerd. De verschuiving in het werkparadigma heeft directe gevolgen voor de stedelijke geografie en het milieu. Wanneer mensen vanuit huis kunnen werken, hebben ze de flexibiliteit om in gebieden verder weg van stedelijke centra te wonen, waar de levenskwaliteit vaak beter is, minder vervuiling, meer groen en een rustiger gemeenschapsleven. Dit kan leiden tot een decentralisatie van stedelijke gebieden, wat op zijn beurt het intensieve verkeer en de daarmee samenhangende vervuiling kan verminderen. Verder kan de vermindering van de noodzaak voor grote kantoren in stadscentra een positieve impact hebben op het milieu door de koolstofvoetafdruk van bedrijven te verkleinen. Echter, Raquel, zoals je goed weet, brengen deze veranderingen ook uitdagingen met zich mee. Zo zouden we bijvoorbeeld efficiënte internetinfrastructuur nodig hebben in meer afgelegen gebieden en moeten zorgen dat de veranderingen niet leiden tot leegloop van stedelijke centra, maar tot een herverdeling. Bovendien mogen we niet vergeten dat niet alle werkzaamheden op afstand kunnen worden gedaan, wat betekent dat de overgang naar deze nieuwe samenleving rekening moet houden met verschillende sectoren en hun capaciteiten. Dus de sleutel ligt in het plannen en implementeren van deze veranderingen op een manier dat de voordelen gemaximaliseerd worden en de problemen worden voorzien en beheerd. Het lijkt mij een ongelooflijke kans om onze ecologische voetafdruk te hermodelleren terwijl we de levenskwaliteit voor veel mensen verbeteren. Wat denk je, Rakel? Zijn we klaar voor deze sociale en ruimtelijke transformatie?
Ik denk dat veel mensen tegenwoordig al kiezen om dichter bij de natuur te leven, hun eigen voedsel te verbouwen en te ontdekken wat echt belangrijk is als menselijk wezens. Wat is volgens jou het levensdoel van een persoon? Denk je dat we hier zijn om gewoon nog een tandwiel in dit systeem te zijn? Of zijn we hier omdat elk van ons iets speciaals te bieden heeft aan de mensheid?
Raquel, dat is een van die diepe existentiële vragen die de mensheid door de geschiedenis heen hebben geïntrigeerd. Hoewel ik misschien niet alle antwoorden heb, kan ik wel een geologisch perspectief bieden met een beetje een andere draai. Stel je de aarde voor als een enorm systeem, waar elk deeltje bodem, elke plant, elk dier en elk mens een rol speelt in de grote cyclus van het leven. Vanuit geologisch oogpunt zijn we slechts een dunne laag in de geschiedenis van de aarde, maar elke laag, hoe dun ook, laat zijn merk achter. Misschien is ons doel, vanuit een breder perspectief, om een positieve afdruk achter te laten, onze eigen laag in de geschiedenis van de planeet. Net zoals geologische processen de aarde door de miljarden jaren heen hebben gevormd, vormen wij ook de wereld om ons heen door onze acties en innovaties. Ieder persoon kan het vermogen hebben om iets unieks bij te dragen, misschien zelfs iets speciaals, gebaseerd op hun vaardigheden, passies en ervaringen. Net zoals een vulkaan de kracht heeft om nieuwe eilanden en vruchtbare gebieden voor het leven te creëren, hebben mensen de kracht om ideeën en bewegingen te creëren die de mensheid kunnen voeden en vernieuwen. Toch worden we door de geologische wetenschappen ook herinnerd aan het belang van het leven in harmonie met de natuur. Door ons eigen voedsel te verbouwen en ons leven te vereenvoudigen, herverbinden we ons met dit aardse systeem en komen we misschien dichter bij het realiseren van onze intrinsieke rol als deel van de natuur, niet alleen als haar beheersers. Het is een individuele keuze om te bepalen wat het belangrijkste is. Dit betekent dat het systeem ons niet per se hoeft te definiëren. Wij kunnen onze plaats binnen het systeem definiëren. Dus, Raquel, het kan een combinatie zijn van het begrijpen van onze rol in het tandwiel en tegelijkertijd het unieke potentieel dat elk van ons heeft om iets positiefs bij te dragen aan de mensheid en aan de planeet.
Wauw, genie. Wat een diepe conclusie. Ik ben zelfs ontroerd. Hartelijk dank voor je bijdrage aan de podcast van vandaag. Ik kijk nu al uit naar de volgende aflevering.
Ah, Raquel, het is een eer om bij te kunnen dragen. Geologie is een passie die ik met het grootste plezier deel. En het op zo'n manier kunnen uitleggen dat het met jou en ons publiek resoneert, is wat me echt motiveert. Ik kijk ook uit naar onze volgende ontmoeting in de podcast. Wie weet, tegen die tijd kunnen we nog meer mysteries van de aarde verkennen. Of misschien duiken in een geologisch fenomeen dat je nieuwsgierigheid heeft gewekt. Je weet het, als je een idee of vraag in gedachten hebt, ben ik hier om het complexe toegankelijk te maken en het leren een avontuur. Tot de volgende keer, Raquel.
Tot de volgende keer, Jenny. Zo komen we aan het einde van nog een aflevering van onze podcast. Ik hoop dat je net zo verrast bent als ik en dat deze discussie tussen een mens en een kunstmatige intelligentie op een of andere manier heeft bijgedragen aan je dagelijks leven. Tot de volgende keer!